Dit land is helemaal gek.
Dit is zo'n corrupte gemeente.
Tot op het bot.
We zijn boos, cynisch, wantrouwend. Nederland verandert. We onderzoeken de rol van angst in onze omgang met elkaar, in de politiek, in de geschiedenis. Seizoen 2 van de podcast Polder in de Fik. Waarom we zo bang zijn. Abonneer je nu in je podcast-app.
Oké. Dus dan beginnen we met teletext. Dat vind ik ook alweer eens lekker. Straks een gebarentolk en we beginnen met teletext. Dat is echt de ultieme podcast dit.
Ik hoor je trouwens niet in onze nieuwe podcaststudio. Werkt dit?
Hoor je mij niet?
Hallo.
Oh, dan moet je even zien, een knopje voor het volume.
Volume aan.
Nieuwe studio.
Oké, nieuwe podcaststudio. Dus deze microfoon lijkt een beetje op een interruptiemicrofoon.
Ja, voel je voorzitter. Je helemaal thuis? Je hoeft mij niet aan te spreken als voorzitter.
Dank u wel, voorzitter.
Oké, dit is Nieuwsroom Den Haag. En je hoorde niet de stem van Thomas van Groningen. Dat hebben de opmerkelijke luisteraars meteen al gemerkt. De oplettende luisteraars meteen al opgemerkt. Dat was Bas Knoop van het Financieel Dagblad.
En ik hoop niet dat Thomas op een camping staat ergens langs de Roer, trouwens. Of de Maas. Maar goed, nou ja, fijne vakantie bij deze.
Sophie van Leeuwen, die is er wel. Ik ben Mark Beekhuis. Het is vandaag vrijdag 16 juli. Teletext, zei jij Bas, toen we de studio inwandelden. Jij keek op teletext.
Dat je daar nog naar kijkt. Dat
vind ik mooi.
Archaïs mens.
Als het op teletext staat, is het waar. Dan, dat is mijn uitgangspunt. En, okay. Ik keek daar dus gistermiddag op. En op 101. En dan zie je dus een paaar blokjes staan. Met één blokje Peter R. de Vries overleden. Een blokje overstromingen in Limburg. Een blokje coronabesmettingen door de 11.000 heen. En onderaan nog Arjen Robben stopt met voetballen. Dus toen dacht ik, het is wel een hele
bijzondere dag.
Bijzondere, sombere dag eigenlijk. En als je het even uitzoomt ook nog. Het zijn allemaal, als het gaat om Peter R. de Vries. De bestrijding van de georganiseerde misdaad. De overstromingen, klimaatverandering. We hebben deze week ook nog het klimaatplan uit Brussel gehad. De coronapandemie die we moeten aanpakken. Het kabinet is demissionair. Is moe, loopt op zijn laatste benen. En tegelijkertijd stapelen de problemen zich op die eigenlijk een kabinet vol energie nodig hebben.
We horen dat zelfs Rutte op vakantie wil dolgraag. En heeft ook iets geboekt, gepland. En de vraag is of die vakantie nu nog door kan gaan. Want op deze manier kun je natuurlijk niet zomaar naar je bevolking zwaaien en wegwezen.
Het zal er afhangen van hoe het deze week of hoe dit weekend eigenlijk zal gaan met de waterstanden in Limburg. Maar dat viel me even op.
En die energie die je dus nodig hebt nu, die mis je een beetje in Den Haag.
Ik wil dat niet zeggen dat Rutte geen energie meer heeft. Maar kijk, het handige is dat je een missionair kabinet hebt die dit soort problemen nu meteen kan aanpakken. En je hoort eigenlijk op heel veel terreinen nu van we zijn demissionair. Dus dat is aan een nieuw kabinet.
Een watersnood, die ga je natuurlijk niet overlaten tot na de formatie.
Zeker, nee. Dat kan gewoon dit kabinet nog aanpakken. Ja. De verantwoordelijkheid ligt er ook veel bij de veiligheidsregio's, de waterschappen, de provincies. Maar over die andere, de onderliggende oorzaken van het hoge water. Experts zijn daar duidelijk over. Dat komt door klimaatverandering. Mm-hmm. Maar ook de aanpak van georganiseerde misdaad. Nu weer hoog op de agenda.
Wat ik een beetje hoor, Bas, is de creativiteit is op. Hè? Dus ze zijn allemaal moe na anderhalf jaar corona. En er komen geen. Je moet toch wel een beetje goede ideeën hebben voor zo'n regeerakkoord, toch? Voor een nieuw kabinet.
Zeker.
Die uitputting is ook een beetje mentaal. Iedereen zit op zijn routine.
Ja. Dus het is heel verstandig hoor dat er nu 2-3 weken dat iedereen even zijn rust pakt.
Want bijvoorbeeld die motie van mevrouw Simons. Waar meneer Rutte helemaal voor uit zijn plaat ging in Goed Hollands.
Motie van wantrouwen, coronadebat.
Het was eigenlijk niet eens een motie van wantrouwen. Het was een motie die zei, de regering, het beleid van deze regering heeft daartoe geleid dat er 30.000 mensen zijn overleden.
Motie 18, voorzitter, daar wil ik iets langer bij stilstaan. Want woorden kunnen kwetsen. En wij zijn diep geraakt door deze motie. Echt emotioneel geraakt, alle drie. En via ons natuurlijk ook al die mensen die in het land al anderhalf jaar bezig zijn om de corona te bestrijden. En ik vind echt dat je niet alles kunt zeggen. Je mag alles zeggen, vrijheid van meningsuiting. Maar beschaving en innerlijke censuur stellen ook grenzen aan wat je zegt. En hier staat eigenlijk in dat er dood door schuld is van 30.000 mensen. En nog heel veel andere dingen. Dus ik vind het echt een verschrikkelijke motie. Ik ben er enorm door geraakt, wij alle drie. Maar nogmaals, wij kunnen wel tegen stootje. Maar dit wordt ook gezien door mensen die dag en nacht werken in het OMT, die dag en nacht werken in de gedragsunits, die dag en nacht werken in de ziekenhuizen, die ons adviseren. En ik krijg hier eigenlijk te zien dat die hele strategie de volksgezondheid heeft geschaad, 30.000 doden tot gevolg heeft gehad. Dan ben ik nog bijna geneigd te gaan verdedigen dat er in Nederland relatief minder doden zijn dan in andere landen. Ik denk, nee, dat ga ik helemaal niet verdedigen. Dit is zo belachelijk. Je kunt dit gewoon niet zo doen.
Ik geloof dat er feitelijk niks onwaar stond. Ik weet niet of het handig was om het zo te formuleren. Maar de reactie van Rutte, die had natuurlijk ook kunnen zijn. Nou ja, mevrouw Simons, wat doet u nu?
Dat er...
Kort lontje inmiddels, dacht ik.
Ja, dat hij was vermoeidheid. Echt boos. Ja. En geprikkeld. Dat merkte je heel erg. Deze week.
En diep geraakt. En dat heb je hem deze week.
Diep geraakt, heeft hij vaker gezegd.
Heel vaak horen zeggen, in de wandelgang, voor de microfoons, voor de camera. Een diep geraakte Mark Rutte. Ja, wat jij zegt, misschien ook emotioneel een beetje uitgeput. De dood van Peter R. de Vries. Inderdaad, we staan in het rood. 11.000 coronabesmettingen. De ramp inmiddels, sinds gisteravond officieel hebben we een ramp in Limburg die nog verder het land denk ik door gaat trekken richting het noorden. Ja. Alles langs het water. Dus hij heeft denk ik echt een hele slechte week. Net nu wilde afbouwen en nu is het gewoon.
En dan hebben we het nog niet eens over de formatie gehad.
Weet iedereen ook van, we hoeven even niet.
Nee, Sigrid Kaag heeft deze week ook aan haar leden een soort zomergroet gestuurd. De gesprekken die lopen natuurlijk allemaal in goede harmonie.
Oh, gelukkig.
Ik heb trouwens nog even gecheckt. Ja. Bij de RVD komt er nog een momentje van Mariette Hamer vandaag. Want ze zouden dan vandaag even pauzeren. En dan weer door, dus Kaag en Rutte. We krijgen geen persconferentie. Dus ze gaan in stilte, sluiten ze de gordijnen op de deuren. En zijn ze half augustus weer terug. Ja.
Ik hoorde bij de VVD, zei iemand ook tegen mij. Want ik val nu in hier bij de podcast de komende 3 weken. Dus ik mag nog even doorwerken. Mm-hmm. En hij zei, ga op vakantie, joh, want de formatie, daar hoor je helemaal niks over. Dus we zitten in een oestermodus. Dus,
dat is een mooi woord.
Maar dat is dus de formatie. Ja, dus we moeten eerst nog even een ramp oplossen.
Goede harmonie in oestermodus.
Ja, een ramp, inderdaad. Zo is het officieel betiteld gisteren. Dat betekent eigenlijk dat het kabinet een deel van de schade kan gaan vergoeden die bijvoorbeeld mogelijk niet door verzekeraars wordt uitgekeerd aan de mensen in Limburg.
Ja, ik zit te wachten op een Kamerbrief daarover. Die wordt vandaag verstuurd van wat betekent dat nou? Hoeveel geld komt er vrij? Nou, het zal wel om honderden miljoenen gaan, denk ik. En
dat is natuurlijk lastig.
Is een speciale wet natuurlijk voor. Precies. Daarom hebben we die ramp.
Ja. Nou ja, de exacte schade zal natuurlijk is nu lastig nog
in te vullen. Staat het water er nog gewoon. Dus het is heel moeilijk om te zien wat er mis is.
Je ziet nu in Zuid-Limburg dat het water langzaam begint te zakken. Maar het gaat nu dus stroomopwaarts richting het noorden van Limburg. Roermond, daarna Venlo. En dan hebben we ook nog het rivierengebied. En dan gaat het zo richting de Biesbos naar zee.
Ja, dat is allemaal inmiddels toch opgelost. Daar zijn toch geen problemen meer met de ruimte voor de rivier. Terwijl in Limburg, met die dat Guldal.
Nou, jij bent toch een expert op dat gebied. Volgens mij kom je uit het rivierengebied.
Zeker, ik ben opgegroeid in Lobith. Dus waar
de Rijn het land, dat is niet helemaal waar, geloof ik.
Nee, dat is nog een dorpje daarvoor, maar dat is nog kleiner dan Lobith. Mm-hmm. Spijk heet dat.
Spijk.
Daar komt de Rijn officieel het land binnen. Dus ik heb daar heel lang dus aan het water gewoond. Daarna in Nijmegen gaan studeren.
Ook in de buurt.
De Waal.
Ja.
Dus
jij kent deze problemen.
Zeker. En ik heb voordat ik bij het FD kwam werken ook bij de Gelderlander gewerkt. Waar ik onder andere portefeuillehouder waterschap Rivierenland was.
Nee.
Een van de grootste waterschappen van Nederland. Oh. Die dus eigenlijk het hele rivierengebied onder handen neemt. Ja.
Heb je dan ook de watersnood in de jaren 90 verslagen?
Nee, toen zat ik nog op de basisschool. Oh. ik zat toen wel, dat was leuk. Want toen was Omroep Gelderland, wat Omroep Limburg nu eigenlijk is, een soort crisisradio. Dus daar zat je er wel aan
gekluisterd. Rampenzender.
Het laatste nieuws over de waterstanden Hoeveel meter boven NAP? Ja, dat is leuk. En bij de Gelderlanden hebben we toen, dat heb ik wel gedaan. Dat was in 2015, vlak voordat ik hier naartoe kwam. Nog een aparte bijlage gemaakt waarin we terugblikken eigenlijk op 20 jaar hoogwater. Dus dat was in 1995. Dat was 2015. Dus toen heb je met alle hoofdrolspelers van die tijd ook nog teruggeblikt. Onder andere met Jan Terlouw, D66 prominent. Die was destijds in 1995 ook commissaris van de Koningin in Gelderland.
Ja, inderdaad.
Dus die stond daar op de dijk bij Ochten. Die dreigde door. Dat was op een gegeven moment het kritieke moment. Houdt die dijk het niet?
Toen werd er volgens mij een hele woonwijk ontruimd. Dat was achteraf niet nodig.
Ja. Ja.
Maar stel je voor dat de dijk breekt.
Ja, nou ja, eigenlijk wat je nu vannacht ook in twee wijken in Maastricht gezien hebt.
Ja.
In de Roermond nu. Dat zijn evacuaties uit voorzorg. In Maastricht is het goed gegaan, gelukkig. En in Ochten destijds is het ook goed gegaan. En in Limburg had je natuurlijk nu. Daar had je toen de dorpen Borgharen en Itteren, waar het heel spannend was. Voor mij zijn in totaal in dat hele gebied 250.000 mensen geëvacueerd in 1995.
Maar Bas, het water is nu het hoogste ooit. Dus het is nu dus veel erger dan toen.
Nou ja, het gaat dus om de piekafvoer die dus heel hoog is. Hoogste ooit waarschijnlijk. Wat je na 1995 dus zag, is dat er een enorme versnelling is gekomen in het aanpakken van de problemen in dat riviergebied. Dus er zijn dijkverhogingen en versterkingen gekomen. Maar vooral ook het project Het Ruimte voor de Rivier. Dus meer ruimte geven van die rivier. Dus de verbredingen.
Overloopgebieden. Als overloopgebieden. Het is, kunnen de koeien even opzij.
Ja, en je hebt ook.
Maar niet in Limburg blijkbaar.
Ja, ook in Limburg. De Maaswerken is dat ook gedaan. Alleen de problemen zitten nu vooral bij ook die kleine riviertjes. Hè? De Gul bijvoorbeeld. In Valkenburg.
De Roer.
Ja. En ik begreep bij Valkenburg dat daar de riviertje gaat dwars door het stadje heen. Ja. Dus daar kan je ook moeilijk de weilanden, de uiterwaarden rond de rivier pakken. Want dat zijn gewoon de straten waar mensen wonen.
Ja, en die projecten zijn allemaal. Die werken dan ook met veiligheidsnormen. Alleen deze hoeveelheid neerslag was eigenlijk pas in 2050 verwacht. Ja. 1 keer in 100 jaar. Dus dit is. Ik hoorde gisteren iemand van Arcadis bij Nieuws zetten echt een testcase voor onze waterwerken in het riviergebied. Dus gaan ze het houden? Nou ja, waarschijnlijk wel. Alleen wat je nu zult zien is dat er ook moet nagedacht worden. Niet alleen over het versterken van dijken, het verbreden van de rivieren. Of meer ruimte geven van de rivieren. Maar ook hoe houden we het water vast? Hoe zorgen we dat het niet vanuit de heuvels zo snel naar beneden kan.
Dat zou je eigenlijk misschien beter in België of in Duitsland kunnen regelen.
Dat gebeurt al. Hè. Die waterschappen die werken al grensoverschrijdend samen. Ja. Maar je zult dus eigenlijk voor dat hele stroomgebied van de Maas, van de Rijn, zou je dus moeten gaan kijken. Ja, hoe kunnen we dat het beste gaan aanpakken?
Ik begrijp wel. Ik belde gisteren even met de Delta-commissaris. En ik begrijp dus wel dat er al allemaal plannen en kaarten liggen. De risico's zijn bekend. En waar moet je dan water opvangen als het zo hard regent met klimaatverandering? Alle plannen liggen klaar. Er liggen zelfs honderden miljoenen klaar.
Ja.
Die kunnen dan lokaal worden uitgegeven, maar dat hebben we nog niet gedaan.
Nee, de exacte reden weet ik daar niet van. Als je terugkijkt.
Deze ramp komt te vroeg eigenlijk.
Ja. Ja, nou ja, dit hadden we nog niet verwacht. En je hebt dit soort projecten, dat zijn natuurlijk hele ingrijpende ruimtelijke projecten. Die dus bewoners.
Het gaat hier om iemand woont ergens en voort, dan zeg je, dit is een gebied wat we eventueel laten onderlopen.
Zeker, ja. Dat was de reden dat er in 1995 het zo uit de hand kon lopen eigenlijk, is omdat er decennia lang of jarenlang eigenlijk niks gedaan is. Terwijl iedereen wist, die dijken zijn te zwak.
Ja, sterker, er waren ze in de uiterwaarden, waren er hele woonwijken gebouwd.
Precies, dus daar moet je gaan kijken van. Hè? En die economische waarde achter de dijk is natuurlijk in de afgelopen decennia alleen maar toegenomen. Waar moeten we onze huis gaan bouwen? Ja. Hoe verstandig, op hoeveel afstand van een dijk van de uiterwaarde moet je dat gaan doen.
Ik herinner me van toen dat er iemand een hele woonwijk wilde bouwen met allemaal drijvende huizen. Maar daar hebben we niet meer zoveel van gehoord. Terwijl ik dat best een goed idee vind.
Ja, ja,
die aan de grond zaten. Zodat je dan met het, als er water kwam, dan kon het huis mee omhoog.
Ja.
Maar wat is er dan nu misgegaan? Eigenlijk ook een gebrek aan internationale grensoverschrijdende aanpak?
Nou kijk, ik denk dat dit in Duitsland en België, maar ook in Italië en Engeland, daar zie je wel vaker, ook als het minder hard regent, om meteen overstromen. Het geeft eigenlijk al aan dat wij het in Nederland vrij goed op orde hebben als het gaat om die waterwerken. En daar accepteren ze toch meer dat het één keer per jaar of één keer in de twee jaar toch overstroomt. Alleen dit zijn natuurlijk wel hele extreme omstandigheden.
Wat nu extra zuur is dat zo'n plaats als Valkenburg, toeristische plek, gewoon weer een heel seizoen.
Ja.
Nee, het water, kapot.
Je ziet overal ondernemers uit Valkenburg ook op tv. Die zeggen wel, eerst corona moesten we dicht. En nu staat onze hele zaak onder water.
Nee.
Ja,
dat is wel echt dramatisch.
Even terug naar Den Haag. Want jullie zijn natuurlijk Haagse verslaggevers. Ja. Parlementair verslaggevers. Hoe gaat de politiek hier op het ogenblik mee om? Je zei net al hartstikke vermoeid. Misschien geen inspiratie meer op het ogenblik.
Ja, gisteravond bleek ook wel weer dat Grapperhaus zat in het buitenland. In Slovenië geloof ik op een informele EU-raad. Cora van Nieuwenhuizen was ook niet in het land. Iedereen was weg. Werd er toch een spoedcrisisberaad werd er gehouden op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dus ik daar dus na nog dat statement over Peter R. de Vries, hoppakee, naar het ministerie. Alle koppen bij elkaar, wat gaan we doen? En was nog even in de lucht van, komt er nu een soort van nationale regie, een nationale crisisplan? Dat hebben ze niet gedaan. Ze houden de regie bij de veiligheidsregio's. De burgemeesters kunnen dan hun verzoekjes indienen. Mogen we meer militairen voor die brug in Valkenburg? Die moet opgebouwd worden. Mogen we hier daar extra hulp? Den Haag blijft op afstand, maar gaat een zak geld trekken. Dat is dus met die wet, die speciale wet die daarvoor bedoeld is. In dit uitzonderlijke geval gaat de staat lappen als de verzekeraar het niet vergoedt of voor mensen die niet verzekerd zijn. Ze blijven dus een beetje toekijken. Dat is toch in de jaren 90 ook gebeurd, denk ik. Hè?
Zeker, ja.
Op de achtergrond.
Ja. Ook daar was het waar het vooral de waterschappen, de veiligheidsregio's. Wat ik al zei, de commissaris van de Koning Palau, die daar in ieder geval in Gelderland toch de regie.
Den Haag is wel geïnformeerd, maar niet veel meer dan dat.
Nou ja, Rutte gaat er dus ook zelf heen.
Morele steun. Net als in 1995, toen was het Beatrix die daar kwam kijken. Gisteren waren het Willem-Alexander en Maxima. Rutte gaat vanmiddag.
Die gaat naar Midden- en Noord-Limburg, eigenlijk naar Roermond-Venlo, waar. Ja. Dus
het spel nog wordt.
Klap nog moet komen. Ja. Hij wordt eigenlijk zelf een beetje een ramptoerist. Want hij zei ook van, jongens, ga er niet heen.
Ja.
Hou die mensen. Hè,
daarom gaat hij ook naar het gebied waar de piek nog moet komen. Hè. Dat zei hij gisteravond. Dus hij gaat niet naar gebieden waar het water dus door de straten heen stroomt.
Maar wel waar massaal geëvacueerd gaat worden.
Zou de man laars hebben?
Oh ja, dat wordt een leuke plaatje.
Die krijgt hij natuurlijk wel, als hij ze nodig heeft. Maar dat lijkt me gewoon iemand die dat niet in de keukenkastje ergens heeft staan.
Denk het ook niet. Nee. Willem-Alexander, die trok zich gisteravond.
Dat verwacht ik dat hij dat wel ergens heeft liggen.
Ja, maar ook pas nadat hij uit de auto stapte. Dus die heeft hij ook aangereikt.
Natuurlijk.
En meestal loopt hij op Adidas-gimpen, toch? De premier.
Gele Adidas-gimpen.
Ja, of zoiets. Of blauwe. Ja. Nou ja.
Oké, die kan je wassen.
Dus het is vooral morele
steun. Maar dat is ook belangrijk. Zeker. Dat de regering en het Koningshuis
zeggen. En Knops gaat ook naar Limburg. Daar komt hij natuurlijk ook vandaan.
Maar het is wel nog even spannend natuurlijk. Van wat gebeurt er dan daarna? Dan kom je in de provincie Gelderland terecht, toch? In de buurt van Wijchen.
Ja,
ga je naar Brabant. En dan wordt het dan misschien niet toch nog een nationale ramp. Of zeg jij van, als dat water van en de Rijn en de Maas bij elkaar komen tegelijkertijd, dan houden die dijk.
Precies, jij bent nu even onze waterschap. Expert. Doe maar.
Ik baseer me ook gewoon op experts. Wat ik hoorde zeggen is dat gisteravond dat het voordelig is dat kijk, eigenlijk heb je dus de hoeveelheid regenwater uit die in België, dat in België gevallen is, dat wordt via de Maas afgevoerd. En de hoeveelheid regenwater in Duitsland, dat gaat via de Rijn. En de golf van de Maas, die piekt eerder, 2 dagen eerder geloof ik, dan de golf in de Rijn. Dus dat geeft wat lucht.
Zodat het niet tegelijkertijd piekt en dan die pieken bij elkaar optellen.
Ja.
Oef. Nou, dat is dan weer een gelukje bij een ongelukje.
Heeft de natuur ons een beetje geholpen.
Voorlopig is de verwachting dat het Het gaat houden.
Je legde trouwens net helemaal aan het begin al de link tussen deze overstromingen met Brusselse plannen tegen klimaatverandering.
Ja, en niet alleen ik.
Het was wel toevallig, hè? De Green Deal die net gepresenteerd werd.
Je had een hele mooie foto op de voorpagina. Voor mij was het de Financial Times deze week. Waarin berichten, de nieuwsanalyse over de Brusselse klimaatplannen. Met een foto dus van het wassende water in België, Duitsland of Nederland stond. Dus daar werd de link ook meteen gelegd. Voor mij is het wel duidelijk dat dit soort extreme weersomstandigheden, deze langdurige regenval in de zomer, dat kun je linken aan klimaatverandering.
Dat is de voorspelling van de experts.
Maar dan is ook de vraag, of de politieke vraag, weet ik niet, maar of die Green Deal dan wel op tijd komt. Want als jij zegt dat dit in 2050 was verwacht, dan zijn we misschien een beetje laat.
Dat is de kritiek van milieugroeperingen, ook groene partijen, dat dit te laat komt, dat dit ook nog te weinig is. Hè? Ook al is het ingrijpend als je de plannen leest. En er gaat natuurlijk, die plannen gaan, die zijn nu gepresenteerd, maar dat betekent niet dat ze over 2 maanden van kracht zijn.
Ik begreep nog 2 jaar onderhandelen.
Het gaat nu de Brusselse vergadering
dat ze zo aangenomen worden.
Eerst moet dat in het Europees Parlement met de lidstaten. Dus die zullen allemaal, je ziet nu al de lobby op gang komen om daar de scherpe kantjes af te veilen.
Ja, terwijl er misschien juist wat bij moet, zoals je nu ziet.
Dat is een veel gehoord geluid. Wat je dus nu gaat zien is dus, hoe kunnen we de scherpe kant eraf veilen? En wat Timmermans zegt van, ja, prima als je er iets uit wil halen uit mijn pakket. Maar dan moet je er ook weer iets anders in stoppen. Want met dit pakket halen we het. De reductiedoelen voor 2030, hè, 55% minder CO2-uitstoot. Het is niet... Het is niet zo dat je er iets uit kunt halen en dan
zijn er wel.
Ja.
Ja.
En kernenergie zit er nog niet in. Hè? Dat komt pas dit najaar. Ja. Dat is ook nog een paradepaardje van nogal wat partijen. Met name de VVD in Den Haag.
Ja. Ja,
gaan we daar dan mee doen?
Ja, er is dus Jezel Gusegerius, de nieuwe staatssecretaris op Economische Zaken en Klimaat, die heeft nu ook een onderzoek gaat ze laten uitvoeren naar de haalbaarheid. Pas vanaf na 2030 en eventueel na 2050. Dus dat is echt...
Ook een beetje laat.
Langer termijn werkt. En als je... Dit is een studie van KPMG vorige week verschenen. Als je die leest, dan is er wel op zich animo bij marktpartijen om een kerncentrale in Nederland te bouwen. Maar wel onder hele strikte voorwaarden. Namelijk dat de overheid bijspringt.
Ja, de overheid de risico's van ze overneemt eigenlijk.
Precies.
Wat natuurlijk voor een onderneming een beetje raar is.
En dat het dus stabiel... En daar zit de vrees bij die marktpartijen. Het is overigens niet bekend gemaakt wie die marktpartijen dan zijn. Maar dat er dus stabiel beleid wordt gevoerd door het kabinet. En de vrees is bij die partij is dat niet gebeurt.
Dat lijkt mij een terechte vrees. Want we hebben natuurlijk de kolencentrales laten bouwen. En laten
2015.
Afbreken vervolgens. Ja.
En nu moeten ze dicht. Dus het is nog geen gelopen race. Maar dat wordt verder onderzocht. En er is een meerderheid in de Kamer voor kernenergie. Die dat op wil nemen in de energiemix.
Ja, en voor de rest geen vieze auto's meer vanaf 2035. Kijken of de VVD daar ook zin in heeft.
Ja, dat wordt. Ik heb even een rondje gemaakt langs Kamerleden deze week ook. Dat wordt niet zo.
Het zat ook wel in het klimaatakkoord, toch?
2030 zelfs al. Dat is een streven in Nederland. Volgens mij.
Streven.
Ja, alles is een streven in het Nederlandse klimaatbeleid. Er ligt geen. Het is niet allemaal wettelijk.
Nee, we hebben doelen en die halen we meestal niet.
Nee,
ja.
De autofabrikanten die. Volkswagen heeft al gezegd, wij gaan proberen om 2033 geloof ik geen auto's met verbrandingsmotor meer op te leveren.
Ja, maar dan zijn ze dus veel te laat, want een auto gaat 15 jaar mee.
Ja.
Dus als je in 2035 ermee wil klaar zijn, dan moet je in 2020 ongeveer stoppen met verkopen. Dat is al geweest.
Het gaat om nieuwe auto's.
Nieuwe auto's met een verbrandings. Dus tweedehands. Als jij in 2034, op 31 december 2034
nog een benzinemotor wil hebben,
dan mag je er gewoon mee blijven.
Je hebt nog even, Mark, rustig. Geen stress.
Ik heb geen
paniek.
Auto.
Oh, je hebt geen auto.
Maar tegelijkertijd, en dat is misschien wel het meest heikele punt uit die klimaatplannen van Brussel, is dat er dus wel een prijskaartje wordt gehangen aan de CO2-uitstoot van het wegtransport en de verwarming van gebouwen. Dat betekent niet dat wij dus emissierechten moeten gaan kopen als burgers, maar wel de brandstofleveranciers die dat vervolgens weer gaan.
Die gaan dat vast aan ons doorbrengen.
Doorbelasten naar de burger. Daar is in Den Haag in ieder geval wordt daar toch met argus ogen naar gekeken. Van jaagt dit de burger niet te veel op kosten.
Is ook waar het planbureau voor de leefomgeving voor waarschuwt dat die rekening weer te veel bij de burger komt te liggen.
En het is niet alleen de VVD die hier en het CDA die hier bang, maar ook bijvoorbeeld GroenLinks die in dit plan dat je een soort, net als voor de zware industrie, een emissiehandelssysteem gaat optuigen voor wegtransport en gebouwen. Zij vragen zich af, is dat nu wel de verstandigste methode? Kunnen we niet bijvoorbeeld via rekening rijden die CO2-uitstoot omlaag krijgen?
Zullen we het nog even over het CDA hebben, Sophie?
Nou, heb je die laatste peiling gezien van ILO Research?
6 zetels.
Dat je echt gaat afvragen, moeten we het nog over een splinterpartij hebben in deze podcast? Voor mij zijn ze groot genoeg om het erover te hebben.
Is de boer-burgerbeweging groter nog?
Nou, die zitten op 5 zetels. Oh, ja. Ja. Van
wat het waard is, hè?
Ja, Haga krijgt er
eentje. Nou ja, het is wel een goede peiling van ILO Research.
Ja, maar er zijn geen verkiezingen.
Er zijn geen verkiezingen, nee. Ja, dat is waar.
Maar goed, dit is een signaal.
Ja, de reden dat mensen weglopen is natuurlijk de onrust in de partij. Ja, dat hadden we al een tijdje door.
Onvermogen, zou ik al zeggen.
Ook wel.
Ik was afgelopen zaterdag was ik in Zeist.
Bij de KNVB.
Bij de KNVB. Nou ja, daar hebben ze ervaring met evaluaties.
Met nederlagen.
Met nederlagen. Met mislukte campagnes. Oh. En daar presenteerde het CDA dit boekje.
Zij aan zij.
Zij aan zij werken aan herstel. Dus
het ziet er echt heel goedkoop uit. Als PDF-je leek het er wel wat. Maar
ja,
het
is echt gewoon veel letters.
Ja, dat wel.
Ze hebben de leus of het programma Zij aan Zij toch weer omarmd.
Ja, dit Zij aan Zij was voor de luisteraar was ook de titel van een soort visiedocument richting 2030. Dat in het najaar van 2019 werd gepresenteerd. Toen het CDA nog dacht goud in handen te hebben met 2 kroonprinsen. Wopke Hoekstra en Hugo de Jonge.
En de kroonprinses Mona Keizer.
En de kroonprinses niet te vergeten. En nou ja, de commissie Spies heeft afgelopen zaterdag dus bij de KNVB in Zeist de mislukte campagne geëvalueerd.
Ik denk dat hoofdstuk 7 in ons rapport in een notendop de belangrijkste aanbevelingen bevat. En die licht ik er graag ook even uit. We moeten gaan bouwen vanuit de inhoud. En we hebben geconstateerd dat onze leden met het rapport Zij aan Zij zich heel erg herkennen in de basis die daar is gelegd. Dat hoeft niet overnieuw. Laten we dat gaan concretiseren en gaan uitwerken. Om vanuit die inhoud het debat weer met elkaar te voeren. De verbinding tussen jong en oud, tussen stad en land, tussen natuurbeschermer en agrariër voluit te gaan leggen. Een mooie basis die het verdient om hartstochtelijk met elkaar verder uit te discussiëren en daarmee aan de slag te gaan.
Hoe was die sfeer? Jij was dat in die zaal.
Ja, het was Marnix van Rij is de interim voorzitter. Normaal een hele joviale man, maar de blikken stonden strak. En kritische vragen vanuit ons, daar werd toch een beetje kort af op gereageerd. Het was een beetje kribbig. Er werd omheen gepraat. Er zijn namelijk nog genoeg vragen te beantwoorden. Want er wordt op zich wat er in het rapport staat is niet nieuw. Dat wisten we allemaal al.
Wat vinden ze als belangrijkste verklaring dat ze zo slecht gedaan hebben in de verkiezingen en daarna dus de peilingen alleen nog maar verder gedaald?
Ja, nou, de grote de kiem van alle problemen die wordt eigenlijk gelegd bij
de lijsttrekkersstrijd.
De lijsttrekkersstrijd is georganiseerd vorig jaar zomer. Nadat Wopke Hoekstra op het allerlaatste moment toch zei van ik bedank voor de eer. Want het was, als je het rapport leest ook, nou ja, dat wisten we ook al. De bedoeling dat er toch geen lijsttrekkersstrijd zou komen, maar dat het bestuur in goed overleg 1 iemand naar voren zou schrijven. Nou, dat is dus niet gebeurd. Daar is ook te lang mee gewacht. Want Sybrand Buma, de vorige partijleider, die is op een gegeven moment opgestapt. Is naar Leeuwarden gegaan als burgemeester. En toen is een soort stadhoudersloos tijdperk binnen het CDA ontstaan. wordt hierin beschreven. En dat heeft dus te lang geduurd.
En ontstonden er allemaal clubjes die misschien rivaliserend probeerden de macht in de partij te groepen te krijgen.
Ja, het is een soort, de partij is verdeeld in kampen. Dat wordt daar, en die elkaar...
Bloedgroepen heette dat.
Bloedgroepen. Dat is wat bij het CDA natuurlijk al van oudsher een partij van bloedgroepen. Maar die elkaar het leven zuur maakten. Elkaar negatief bejegenden in de media, onderling. Het leest als een partij die zichzelf het afgelopen jaar vakkundig heeft ontmanteld.
Ja, een echte machtsstrijd, een explosie. En dan vraag je je af of het dan met die 6 zetels die ze nu in de peiling hebben, of dat dan nog goed komt. Want als Kamp Omtzigt niet meer aansluit.
Nou ja, dat was een van de vragen die hij stelde. Van,
die niet beantwoord werd.
Ik bedoel, dit leest als echt werk aan de winkel. Er moet nu schoon schip worden gemaakt. De blik moet naar voren. Er moet geven. Verder geëvalueerd worden. Zijn jullie dan klaar voor regeringsdeelname? En die vraag, daar werd een beetje omheen gedraaid. Het was ook opvallend dat Wopke Hoekstra zelf niet aanwezig was bij de presentatie. Hij zat bij de G20 in Venetië.
Maar als hij belangrijk had gevonden, dan had hij de presentatie een dag uitgesteld. En tot hij terug was van die G20.
Ja, die presentatie zelf, die werd ook... Dat zou eerst op 5 juli zijn, kregen wij te horen. Toen zou het vrijdag 9 juli zijn.
Allemaal dagen,
toen
het Hoekstra had gekund. Juli. Het is net zo lang verschoven tot Hoekstra niet meer kon.
Dat is...
Lijkt het dan.
En,
maar dat denk ik. Hij wilde daar liever niet bij zijn.
Nee, hij reageerde via Twitter dat hij het omarmt.
Ik zag hele mooie zomerse tweets vanaf de G20.
Ja, het is lekker weer daar.
Ja, precies. Ja, dat voelt toch heel anders dan wanneer je daar...
Maar goed, het is nog lang niet. In september komt het congres. En dan zullen de leden zich gaan uitspreken over dit rapport. En...
Ik zag op Twitter iemand het typeren als: dit ziet eruit als een schoolplein voor kleuters. Waarbij iedereen wordt gezegd, even allemaal sorry tegen elkaar zeggen, excuses aanbieden. Ja. En dan kunnen we daarna weer rustig verder.
Maar nog steeds is onduidelijk welke koers de partij moet gaan varen. Is dat dus de zij
aan zij? Natuurlijk, dat kan je deze commissie misschien niet vragen.
Nee, dat gaf Spies ook wel aan van in aanloop naar de presentatie van dit rapport zijn de verwachtingen enorm hoog opgeklopt, ook in de media, van dit zou het allesomvattende rapport zijn, hoe het CDA weer...
Dan is het wel goed dat het zo'n dun boekje geworden is.
Dat is misschien... De onderzoekstermijn liep ook tot en met 18 maart, de dag na de verkiezingen. Dus alles wat daarna gebeurd is met de functie elders voor Omtzigt.
Het allemaal niet in.
De vragen die er kunnen worden gesteld over de rol van campaigner en de grote donateur Hans van der Wind. Die zijn nog niet beantwoord.
In welke podcaststudio zitten wij trouwens, Mark?
Podcaststudio 1 is dit.
We hebben een beller. We hebben dus eindelijk een gebarentolk in onze uitzending.
Op de radio, een gebarentolk.
Van de beroemde, je kent Irma wel, hè, van de coronapersconferenties. Maar ook de debatten worden getolkt sinds deze crisis is uitgebroken. En dat is bijzonder. In Den Haag hebben ze een hokje. Je moet het eigenlijk zelf maar even beschrijven. Suzanne Heuft is bij ons. Hallo Suzanne.
Hallo. Goeiedag.
Ja, jullie hebben
we staan er al voor de 13e keer stonden we er. Het is inderdaad een hokje, het is een oude keuken. En dat, ik geloof dat we de 3x3 niet eens halen.
Nee.
En daar staan we dan met een camera en een scherm. En we staan er altijd met z'n drieën bijna. En dan zijn we de debatten aan het tolken.
Ja, klopt. Voor zo'n groen scherm zie ik jullie altijd druk bewegen. En je hebt natuurlijk gisteravond het coronadebat ook lopen tolken dus.
Ja, dat klopt.
Wat viel je daar het meest op? Het was nog best even een emotioneel momentje. Ook voor Mark Rutte en met Sylvana Simons en de 30.000 doden.
Ja, het was... er waren emoties die speelden. En die probeerden we natuurlijk absoluut door te geven. Maar vooral de teksten waren dit keer weer doorspekt met allerlei... woorden die we nog niet wisten, waar er nog geen gebaar voor is.
Welk woord bijvoorbeeld?
Nou, een hele simpele is vanaf het begin af aan geweest reces.
Ah. Oh, heb je daar geen woord voor? Nee, vakantie of zo?
Maar vakantie is het dus niet, hè?
Nee, want eigenlijk
mag je niet zeggen.
We mogen niet op vakantie. Toch?
Nee.
Maar wat doe je dan? Want er zijn heel veel van dat soort woorden waarschijnlijk die in het gewone leven eigenlijk helemaal geen gebaar nodig hebben. En dan sta je daar en dan moet je het even ineens improviseren.
Klopt. Klopt. Die finish op de Bonkenvaart weer kwam weer voorbij. Dat ik denk van ja, weet je, wij associëren, horende associëren, als een taal associëren, associëren we dat met de Elfstedentocht.
Ja, ja.
En nou, de Bonkenvaart blijkt dan, want dat ga je dan redeneren in je hoofd. Oké, misschien is dat dan de finish van die Elfstedentocht. Maar ja, weet je, in hoeverre wordt de Elfstedentocht vertaald? Niet. Hoe ver weten de doven dat de finish op de Bonkenvaart is? En is het wel die finish die wordt bedoeld?
Ja. Wat, hoe doe je dat dan? Je zit met 3 tolken in dat hok en dan zit je dan te googelen van wat moeten we hiermee? En dan naar elkaar gebaren van, ja, maak dit er maar van.
Nou, bijna wel. Het is niet à la minuut. Op zich, we hebben natuurlijk een gigantische voorbereiding. We gaan heel die brief lezen waar het over gaat. We hebben natuurlijk nu al voor de 13e keer een debat getolkt. Dus we bereiden ons daarop voor. Maar er zijn ook bepaalde tolktechnieken die je dan inzet. En als er bij mij dan, zeg maar, als ik aan de beurt ben, de vraag is, wat moet ik daarmee? Dan zien mijn collega's dat wel.
Ja.
En die zeggen dan bijvoorbeeld pak finish. Die denken dan van laat de Bonkenvaart maar weg.
Maar en dit even voor de context. Dit is heel bijzonder toch dat jullie politieke debatten tolken. Dat had je nog niet Absoluut. Eerder gedaan.
Nee, nog nooit. Nog nooit.
Is het moeilijker dan andere dingen?
Ja, omdat er nieuwe woorden zijn waar nog geen gebaren voor zijn. Nieuwe concepten waar nog geen gebaren voor zijn. Het is een marathon. Het is nog nooit...
ook voor ons, hoor.
Ja, nee, voor iedereen is de marathon, ook voor de Kamerleden. Maar voor de tolken ook. Dus we moeten in ploegen gaan werken. En er moet dus ook overdracht zijn van de ene ploeg naar de andere ploeg. Maar dat kan niet, want je moet door.
Ja. En welke politicus vindt u het moeilijkst te tolken? Als je bijvoorbeeld even naar afgelopen woensdag kijkt.
Of het coronadebat van woensdag, ja.
Voor het coronadebat van afgelopen woensdag was het mevrouw De Vries en meneer De Jonge zijn het in principe het lastig te tolken.
VVD, ja, Aukje De Vries.
De Vries heel veel concepten gebruikt die nog niet zo bekend zijn, maar waar ze iets anders mee bedoelt.
Kun je voorbeeld geven?
Bijvoorbeeld die Bonkenvaart. Maar ook, wat hadden ze nog meer? Dat is dan een hele, die Bonkenvaart, om daar nog maar even op terug te komen. Het heeft in principe niets met corona te doen, die Elfstedentocht.
En nee. Ik begreep ook dat je wat moeite had met Forum voor Democratie, Gideon van Meijeren.
Ja, dat klopt. Die was in principe fel. En hij had 2 dingen uit elkaar gezet. Ik weet niet meer de inhoud, maar ik weet
hij
dat ik dat
moest vertalen als een verschil. Hij maakte onderscheid tussen de PCR-test en de besmettingen met het virus.
Juist. Ja, of de positieve test. Niet de PCR-test, maar de positieve test van de toegang. En dat was een verschil in zijn betoog. En toen ik de plaatste, dus dan doe je in gebaartaal maak je dat dus visueel. Dus we hebben aan de ene kant de toegangstesten die positief zijn en aan de andere kant de besmettingen. Toen begon hij het uit te leggen, maar toen was de uitleg precies hetzelfde voor allebei. En toen was ik dus in de war, want hij zei dat er een verschil was, maar dat verschil ik kon daar niks mee als tolk, want het verschil was er niet in zijn uitleg.
En wat doet u dan? Dan
gewoon
verbaasd
kijken. Uitleg. Het is zijn, hij zegt dat het een verschil is. Dus dan zeg ik, dit heeft deze uitleg, dit heeft deze uitleg. En dan zit een verschil tussen.
Zou het kunnen zijn dat je als je staat te gebaren tolken, dat je misschien dingen opmerkt die de rest van Nederland niet ziet? Precies zoals dit. Als je denkt, ja, ik moet 2 verschillende gebaren doen voor iets wat eigenlijk iets anders zou moeten zijn. Maar het is hetzelfde. Dus ik sta contrasten te maken die er niet zijn. Zou het kunnen zijn dat jullie dingen doorhebben die wij niet weten?
Oh, absoluut. Dingen als, ik ben ook justitietolk, tijdslijnen die niet kloppen in een betoog. Een betoog dat niet goed is opgebouwd volgens de regels van het debat. Waardoor je zinnen krijgt die veel en veel te lang zijn. Maar die dus ook niet meer terug zijn te koppelen in je hoofd. Hè?
Nou, kijk, Hugo de Jonge, maar... denk ik dan.
De Jonge, ja.
En is dit nu iets blijvends? Als de pandemie straks is geluwd, blijft u dan ook bijvoorbeeld andere debatten tolken? Bijvoorbeeld als er straks in september weer de algemene politieke beschouwingen zijn? Ook een belangrijk debat?
We zijn ooit begonnen door voorzitter Riep. Die zei, jullie kunnen... Toen hadden we de aanbieding van de Nederlands Gebarentaal. De Nederlands Gebarentaal is uiteindelijk erkend door Nederland. En daar had ze ons voor uitgenodigd. Van die erkenning die moet getolkt worden. En toen zei ze tijdens zo'n zitting, zo'n plenaire vergadering... zei ze, de algemene politieke beschouwingen... die moeten ook gewoon getolkt worden. Nou, dat hebben we gedaan. En dat was voor het eerst dat de algemene politieke beschouwingen werden getolkt. Werd getolkt door dezelfde groep. En toen heeft zij ook besloten de coronadebatten. En ik denk wel, er is heel veel... hoe moet ik het zeggen? Er is eindelijk toegankelijkheid.
Mm-hmm. Ja.
En dat wordt eindelijk getolkt. En ja, je kan van deze groep... nu de taal ook erkend is, niet die toegankelijkheid meer afpakken.
Maar jullie tolken, gaat het ook heel erg over taal? Of gaat het ook heel erg over emotie? Hoe ga je daarmee om? Sommige debatten ontvlammen werkelijk. Hè? En er wordt ook ruzie gemaakt. Ja. Gisteravond ook weer in het coronadebat.
Ja, gisteravond denk ik inmiddels.
Oh ja.
Tijd vliegt, Sophie.
Tijd vliegt.
Dus hoe ga je daarmee om met al die schreeuwende Kamerleden?
Als ze genoeg schreeuwen, dan is dat niet zo moeilijk. Want dan doe je dat met mimiek. Maar
ga je ze nadoen?
Ja, niet geen karikatuur, want je blijft er altijd met mimiek onder. Maar mimiek is een onderdeel van NGT, is ook betekenisdragend. Maar wat ik wel heel erg lastig vond, is bijvoorbeeld dat was meer mevrouw De Vries, de luchtige communicatie.
Wat bedoelt u met luchtige communicatie?
Juist. Dat vraag ik me ook af. Maar dat werd wel gebracht. Want dansen met Jansen en het zingen van meneer Grappenhaus, dat dus voor doven niet vertolkt is, dus ik weet niet of ze dat hebben. Maar dat concept werd gebruikt. De regering heeft te luchtig, met een luchtige communicatie, dit gebracht. En dan denk ik, hoe doe ik de mimiek van een luchtige communicatie?
Nou, verhullend taalgebruik eigenlijk.
Ja. En dat is lastig. Dat is sowieso lastig voor een tolk. Ook in de GGZ, weet je. De vraag, wat heeft u nodig zodat ik mij kan aanpassen... waardoor de situatie verbeter loopt? Niet te tolken. Het is lastig. Weet je, als iemand echt helemaal vlamt, dan is dat prima. Dan kan ik dat. Dat is helemaal geen probleem.
En is dan misschien Geert Wilders makkelijker dan andere politici te tolken?
En leuker.
Misschien ook wel leuker, maar die praten echt in hele heldere, korte zinnen meestal.
Ja, Geert Wilders is een voorbeeld van, vind ik, van een goede debat. Hij houdt zijn taal vast, er zitten argumenten in, hij maakt zinnen af. En voor ons
fijn,
als tolken is dat heel makkelijk om de taal die hij gebruikt te analyseren en om te zetten naar de doeltaal.
En Caroline van der Plas, dat vind je ook wel fijn, zeker dan, van BBB.
Mevrouw van der Plas geeft ook hele duidelijke standpunten en rond haar zinnen af. En begint ook, de gebarentaal moet ik wachten totdat ik het onderwerp heb. En dat onderwerp moet visueel gemaakt worden. En dan begin je er pas mee. Dus bijvoorbeeld de groene auto rijdt naar huis. Dan moet ik dus beginnen met auto. En dan pas. En dan huis. Dan rij ik de auto naar huis. En dan zeg ik pas dat die groen is. Dus ik moet vaak heel lang wachten voordat er een onderwerp is waar ik wat mee kan. En bij mevrouw van der Plas is dat...
lekker concreet.
Ja, meteen.
Een heel, heel gemakkelijk in mijn doeltaal over te zetten in visuele gebarentaal.
Heb je eigenlijk allemaal gebaren ook voor die namen? Want mevrouw van der Plas, dat is iets wat vast een paar keer voorbij komt. Of
klopt.
Meneer Rutte, ja. Dat zijn vast geen standaard woorden.
Nee, dat klopt. Je hebt twee dingen die je kan doen. Je kan een naam helemaal vingerspellen. Nou, Rutte
dat
is
red je nooit.
In principe kort, maar dat red je nooit. Koendewan red je niet. Dus dan gaan we een naamgebaar met z'n allen afspreken. Dat groeit. Maxima heeft een naamgebaar. Iedereen die bekend is, heeft een naamgebaar.
Ik begreep dat het naamgebaar van de destijds prins Willem-Alexander was gewoon prins Pils, toch? Iets met een biertje.
Dat was de slang-gebarentaal. Ja. Totdat hij opgroeide. Ja. Dat is natuurlijk niet de gebarentaal die je gebruikt op tv. Dat ga je niet doen. Dat kan niet.
Als die in Valkenburg de watersnoodramp bezorgt, dan doe je niet...
En een biertje.
Nee. Dan doe je gewoon het officiële naamgebaar van Willem-Alexander. En dat is een bolle appelwangetjes.
En wat zijn er nog meer gekke? Wat doe je met Wilders bijvoorbeeld? Of
Wilders is met zijn haar.
Met een W-hand, ja, dat is met zijn haar. Hij heeft opvallend haar, dus met een W-hand van Wilders doe je die kam van hem naar van voren naar van zijn voorhoofd naar zijn achterhoofd.
Dus je kampt als het ware die drie vingers, die kam je door je haar.
Dat is Wilders.
Oh, dit kunnen wij allemaal.
Ja. Ja, en dan heb je natuurlijk de fractie Den Haan. En misschien een hanenkam op je kop.
Dat is een haan.
Ja, serieus?
Dat is een hanenkam. Ja.
En wat doe je met Van Haga? En de motie?
Van Haga, als je kijkt bij Van Haga, als hij voorleest en dan weer oogcontact maakt met de voorzitter, pakt hij zijn bril op en af.
Ah, ja.
En dat doet hij vrij vaak, zeg maar. Dus Van Haga is bril op af.
Ja.
En je zo je bril op en doe je hem weer op.
Ik begrijp ook dat er iemand in de kamer zit die jullie lipstick noemen als tolken.
Ja, dat klopt, mevrouw Pauw. Ja, klopt.
Hebben ze daar nog enige inspraak in? Als je op een goed moment denken. Ze ontdekken dit. Ze luisteren deze podcast en ze horen dat ze worden weggezet als mevrouw Lippenstift.
Nee, zo moet je het niet zien. Weet je, het is niet een kwestie van wegzetten.
Nee, ik kan me toch voorstellen. Die wereld bestaat bij de gratie van beeldvorming. Dat ze misschien denken, nou, Lippenstift is niet het woord wat ik graag als handgebaar wil hebben.
Nee, maar ja, wat wil je dan? Je hobby? Weet je, stel... Ja,
die kennen heel veel mensen niet waarschijnlijk.
Nee,
daarom.
En Thierry Baudet van Forum voor Democratie, wat is daar...
Dat is bijna hetzelfde als Wilders, maar dan met een B. En dan dezelfde, het haar. Ah, ja. Het haar is opgeschoten, een schoren van Baudet. Ja. Dus dat is dat gebaar.
Of een snorretje natuurlijk, hè? Maar dat wist ik toch wel
eens. Is hij weer eraf, geloof ik nu.
Oh, is die weer weg.
Hij is weer weg.
Oh, gelukkig.
En ik geloof ik kan me voorstellen dat Baudet ook... lastig te tolken is. Want hij praat soms in Latijn. Maar ook een hele breedsprakige man is het.
Nou ja, op zich maakt dat het niet zo lastig om te tolken. Wat het tolken lastig maakt, is als de zinnen niet... verhullend taalgebruik maakt tolken lastig.
Oh, dan wil ik nog even weten hoe Rutte dan tot slot... hoe verhullend jij Rutte vindt, of vond eigenlijk deze week? Met zijn inschattingsfout.
Het lastige was om die inschattingsfout met mimiek goed over te brengen. Want was het een inschattingsfout? Je kan met mimiek natuurlijk alles doen. Het woord ja kan op 10.000 manieren gezegd worden, maar ook getolkt worden. Dus het was wat we ook doen, is naar natuurlijk Irma kijken en naar Erika en naar Arthur, onze collega's die de persconferenties doen. Hoe tolken hun het? Want die zien de doven ook. En dat stukje nemen we dan over. Dus als hun inschattingsfout met een bepaalde mimiek maken, dan nemen we dat zo goed mogelijk over. Waardoor je een eenheid krijgt in de informatie.
Interessant dit allemaal.
Ik ga jou vaak appen, denk ik, na het debat. Van, wat heb
wat hebben we gemist?
Gezien.
ik duid niks, maar ik ben echt alleen maar constant die teksten aan, of die taal die ze zeggen, aan het analyseren. Wat pak ik wel op? Wat pak ik niet op? Wat bedoelen ze nou precies? Mag ik die zin kloppend maken, ja of nee? Welk woord pakken ze? Waarom luchtige communicatie? Waarom geen... waarom pakken ze dat woord? Er is een reden voor. En die reden, die weet ik soms niet.
Allerlaatste vraag. Maar dat verhullende taalgebruik wat jij dus detecteert, wat jij ziet of ontdekt, is dat nou op het ene moment veel meer dan op het andere moment? Als er een politiek probleem is, zie je ze dan verhullender worden? Zoals deze week?
Nee, maar ik merk het wel dat ik andere tolktechnieken in moet zetten. Ik mag dan niet dingen gaan verduidelijken. Want het verhullende taalgebruik moet omhoog blijven staan.
Dat is het doel dan. Ja.
Oh, dat lijkt me ingewikkeld.
Dat is het doel, want ja, weet je, jij hoort het als verhullend taalgebruik, maar de doven zijn hier niet aan gewend. Dus ik heb nog geen verhullend gebarentaalgebruik.
Dus de mensen eigenlijk die naar u kijken, die moeten eigenlijk zelf concluderen van Rutte of Juist. De Jonge of Baudet, die gebruikt hier verhullend taalgebruik, maar het zit Juist. Eigenlijk zo en zo. Dat is niet uw taak, maar gewoon de taak eigenlijk van de nieuwsconsument.
Juist. En daar mag ik niet gaan duiden, dat is niet mijn taak. Maar als ik dat doe, ben ik dus fout bezig. Ben ik niet integer de boodschap aan het overbrengen. Ik vind dat wel lastig. Want ik moet wel iets doen. Waardoor het soms is van, want een slechte tolk staat daar. En dan denk ik, nee. Maar die input is zwaar verhullend, waardoor ik niks kan tolken.
Je krijgt ook wel eens mailtjes zeker van, wat heb je dit nou slecht getolkt? Ik begreep er niks van.
Nou, absoluut. We hebben gelukkig heel veel feedback van onze doelgroep. En daar zijn we altijd blij mee. En op dat moment kunnen we de tekst laten zien. En kunnen we laten zien wat wij deden. En mijn partner in crime, Karin van der Rees, is doof. Die kan dan ook zeggen, ja maar kijk, dit en dit en dit had je anders kunnen doen. Kijk, wat je doet daar op dat moment is natuurlijk... Ja, weet je, we hebben geen tijd om nog even na te denken, maar... Als ze dan met ons analyseert, dan weten we dus voor de volgende keer... Oh, wacht even, dat moet ik zo doen.
Wordt elke keer een beetje beter, natuurlijk. Want jullie doen dit ook nog, nou ja, kennelijk sinds een jaar ongeveer.
Klopt, ja. Klopt. Ja, en we hebben niemand om ons aan te schaven. De Belgen niet. Bijna iedereen doet wel het nieuws. Daar ben ik ook zelf mee begonnen in 2000 toen. Dus ja, dat is nou ondertussen wel duidelijk. Maar niemand die hele debatten vertaalt. Ook niet in Amerika, nergens. Dus we moeten een beetje zwemmen.
Ik kijk
de
uit
Belgen
naar de...
gaan het nu doen.
Oh, de Belgen gaan het wel doen. Ja.
Ja, de Belgen gaan het nu doen. En ook de Tweede Kamer die ook besloten heeft om alle debatten te gaan laten vertalen. Nu Hongarije deed het nu sinds een half jaar. Dus we zijn Europees al aan het samenwerken met. Wat doen jullie nou precies?
En nu gaan de Belgen ook instrueren.
Ervaringen.
Tips en tricks en ervaringen uitwisselen.
Ja, tolktechnieken uitwisselen, strategieën, wat doe je wel, wat doe je niet. En er zit gelukkig in België een Vlaamse parlementslid, is er geweest. Heeft ook op Europese Unie meegedraaid. En zij weet ons te vertellen van, ja kijk, in de politiek is het dit, dit en dit en dit. Dus let daarop en geef dit door. En nou ja, daar kunnen we ook mee sparren. Dus...
Mooi.
Komt wel goed, maar het is wel even. Het is hard werken.
Ik kijk, even ontdekken hoe het werkt. Ja.
Ik kijk uit naar de algemene politieke beschouwingen dit najaar.
Ja, nou, je gaat wel zien.
Ja, dan zijn we er weer.
Gelukkig.
Dankjewel.
Oké, nou.
Dankjewel, Suzanne. Dankjewel. Succes met het verhullend taalgebruik in de tolkenwereld.
Dankjewel.
Nou, zullen we nog één laatste dingetje bespreken? Want deze week zat de Tweede Kamer in... Niet de Tweede Kamer, want daar zijn we vorige week natuurlijk geweest... toen de verhuizing daar startte, in de Ridderzaal.
Ja, en dat was wel echt een heel bijzonder moment. Voor het eerst sinds 1951 heeft de Tweede Kamer daar vergaderd. Nou ja, prachtig natuurlijk, historisch monument. Zaten ze daar ook Rutte, De Jonge en Van Ark... voor de troon van Willem-Alexander en Maxima. Ik op de publieke tribune te genieten van het uitzicht. Niet per se van het debat. Het was weer eens zo'n debat. En bij de ingang kwamen ze allemaal aanlopen, die politici... het barsten van de dagjes, mensen. Het was bomvol op het Binnenhof.
Waren ze er op gekleed? Deze bijzondere...
Het leek dus wel Prinsjesdag. Terwijl het eigenlijk natuurlijk heel slecht gaat met Nederland. Het leek wel een beetje feest. En ik sprak bijvoorbeeld Lisa Westerveld van GroenLinks. Die had een mooie jurk aangetrokken.
En dat had ze vorige week al aangekondigd. Omdat ze er ook al een keertje in een t-shirtje had gezeten. Per ongeluk.
Sommige mensen hadden zich toch wel een beetje erop gekleed. Van der Plas trouwens niet. Ik zag ook spijkerjakjes. Waar de heren natuurlijk... voortreffelijk inpak. Van der Staaij was er ook. En ja, het voelde toch als een bijzonder, bijna feestelijk moment. Ondanks alles.
En wat zijn mensen? Het lijkt wel een Prinsjesdag. Ik zat even te kijken, heb ik iets gemist? Is er nog een andere festiviteit hier? Maar verrassend veel belangstelling. Kennelijk voor mensen die hier ook op andere redenen dagje uit zijn.
Ik heb ook, om heel eerlijk te zijn, andere schoenen meegenomen. Want het voelt een beetje ongemakkelijk om in zo'n mooie zaal op je sneakers te lopen.
Een heel mooi jurkje. Dus het kan wel hoor, in de Ridderzaal, dacht ik.
Spijkerjasje gaat uit.
Ja, nou, los, dacht ik. Dan ziet iedereen een jurk. Ik dacht, ik kan mijn Prinsjesdag outfit van vorig jaar aantrekken, maar dat is misschien ook weer niet zo origineel. En ik ben nog bezig met die van aankomend jaar.
Het is de generale repetitie voor Prinsjesdag.
Nou, Prinsjesdag zitten we hier niet.
Zitten jullie in de grote kerk?
Ja, precies, want hier is dan te weinig plek om met 1,5 meter tussen elkaar met 250 mensen en allemaal ambassadeurs te zitten. Dus het is nu de Ridderzaal in plaats van Prinsjesdag.
Drie hoeraatjes voor Mark Rutte en applaus in de Ridderzaal straks.
Het wordt voorlopig nog niet drie keer hoera. Daarmee wachten we sowieso tot Prinsjesdag. En ik hoop wel dat we het virus nu snel onder controle krijgen.
Eigenlijk hoop je dat de Kamer nog een keer van reces terugkomt.
Nou, dat zal vast.
denk het wel. En ik hoop het ook een beetje, want het is natuurlijk maar...
Ja, Bas kijkt van niet. Ik zeg dat zal vast. Maar ik dacht er zoveel slecht nieuws deze week over ons heen gekomen. Daar zal de Kamer vast over willen
praten. Corona, dat zal...
Corona, misschien nog wel de ramp in Limburg.
Ja.
Maandag komen de ministers ook weer bij elkaar. Elke maandag van deze zomer toch weer een
overleg. Maar 1 uur een uitloopje.
Als er gekke dingen gebeuren, grote beslissingen worden genomen... dan moet er misschien toch weer een vergadering in de Ridderzaal.
Ja.
Dus dat is ook wel weer een beetje leuk.
En vanaf 6 september in B67.
Heerlijk, in de Ridderzaal. Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik moet ook even een mooie jurk aantrekken de volgende keer.
Voor de volgende keer. Nou, dan moet je maar vertellen hoe dat geworden is tegen die tijd. In de volgende aflevering van Nieuwsgroep Den Haag... want we komen denk ik zo'n beetje wel aan het einde. Dankjewel, Bas Knoop. En fijn dat je er de komende week ook nog bent.
Nog 2 keer.
Ja, precies. En daarna word je afgelost door Ulko Jonker. En daarna Lien van der Leij.
Ja.
Dus dan hebben we ook gewoon de hele FD-redactie in de podcast gehad. En ondertussen wisselen we nog een keer dat Thomas weer terug is. En Sophie weer op vakantie.
Ja, we zijn gelukkig geen ministers of premier. Wij kunnen wel op vakantie.
Zeker. Het is nog een boek.
Tot volgende week.
Als het mag natuurlijk, hè. Maar volgens mij gaat het helemaal goed komen met die rode Nederland-rode
kaart. Ik blijf gewoon in Nederland, dus.
Precies.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.